58 vers 3. Waarom vasten wij en gij ziet het niet aan? En waarom kwellen wij onze ziel en gij weet het niet? Vraagt men tot God en God zegt, wel, ik heb het er niet gevraagd, jullie doen het voor jezelf. Beveel het je toch, je vindt er toch je lust in? Nou, wees er dan blij mee. Maar voor mij had het niet gehoeven. Waarna nog het een en ander volgt, maar zover zijn we nog niet. Want ik had u ook nog mee willen nemen naar Zacharia, dacht ik. Ja. Zacharia 7, waar het ook gaat over het vasten en waar men inderdaad gaat tot de Heer om te vragen hoe het zit met het vasten. En dan geeft de Heer een heel direct antwoord. Volkomen tactloos, denk ik altijd, maar daar ben ik altijd ook wel blij mee. Gewoon een recht antwoord. Er staat namelijk in Zacharia 7, in vers 1. Het gebeurde nu in het vierde jaar van de koning Darius dat het woord des Heeren geschiedde tot Zacharia op de vierde, de negende maand. Nou, dat zal allemaal wel. In Kislev. Toen men naar het huis van God gezonden had, oftewel toen men naar Bethel gezonden had, Sarezer en Regemelech en zijn mannen, om het aangezicht des Heeren te smeken, zeggende tot de priesters die in het huis des Heeren der Heerscharen waren, tot de profeten, zeggende, en dan komt de vraag. Men gaat dus naar de Heer om aan de Heer te vragen, in vers 3, moet ik wenen in de vijfde maand? Ja, dat is dan ook een vraag. Moet ik huilen? Ja, dat moet je toch zelf weten? Of, hè? Als je het niet anders kunt, als het je oplucht, dan doe je dat maar toch, of niet? Ja, dat is toch een rare vraag. Moet ik huilen? Er was een liedje, dat gaat dan van, dan moet ik huilen, of ik wil of niet. Ik ken het lied niet verder en ik zal het ook niet voorzingen, want dat kan ik toch niet. Maar hè, dan moet ik huilen, of ik wil of niet. Ja, zo, dat is huilen, ja. Maar je gaat niet vragen of het moet. Zodat je het op commando doet. Maar de vraag is aan de Heer. Moet ik wenen in de vijfde maand? Mij afzonderende, gelijk als ik gedaan heb nu zoveel jaren. En dat wenen in de vijfde maand, dat hangt samen met het vasten in de vijfde maand. En dat was uitgevonden vanwege de val van Jeruzalem. En sinds die val van Jeruzalem, in de dagen van de ballingschap dus, heeft men dat vasten ingevoerd. Maar dat had de Heer niet gezegd dat dat moest. Dat had men zelf gedaan. En men heeft dat in de ballingschap dus gedaan, ter herinnering aan de val van Jeruzalem. Je kunt je dat zo voorstellen. Dat zo'n historische gebeurtenis herdacht wordt op deze gepaste wijze, met vasten. Maar in die ballingschap was niet alleen het vasten ontwikkeld, maar was meteen het hele judaïstische systeem ontwikkeld. En nu was men in de dagen van Zacharia teruggekeerd uit de ballingschap. En nu wisten ze niet zeker meer of er nog gevast moest worden vanwege de val van Jeruzalem, want ze waren juist bezig met Jeruzalem te herbouwen. En dan is de vraag, moet het nou nog? Dat is een interessante vraag. Maar het antwoord is, God had het niet gevraagd of ze dat ze zouden vasten. Dus ze moeten ook niet aan God vragen of het nou misschien niet meer hoeft. Dat moeten ze zelf maar weten. En dus, men vraagt, moet ik wenen in de vijfde maand, mij afzonderende, gelijk als ik gedaan heb nu zoveel jaren. En toen geschiedde het woord des Heeren der Heerscharen tot mij zeggende, vers 5 van hoofdstuk 7 van Zacharia. Spreek tot het ganse volk deze land, tot de priesters zeggende, toen gij vastet en rouwklaagdet in de vijfde en in de zevende maand, namelijk nu 70 jaren, hebt gij lieden mij enigszins gevast, let op het twee keer mij. En het moet eigenlijk natuurlijk zijn voor mij, of ten behoeve van mij, om mij te dienen. Hebt gij lieden voor mij, enigszins gevast, een beetje misschien. Was het misschien ook een beetje, enigszins, hè? In enige zin. Was het misschien ook enigszins voor mij? Of vers 6, en als gij at en als gij dronkt, dat is het tegenovergestelde van vasten. Of als gij at en als gij dronkt, waart gij het niet die daar at en waart gij het niet die daar dronkt? Dat deed je toch ook zelf? Dat heb ik toch ook niet gezegd dat het moest? God heeft niet gezegd dat men zou eten. God heeft dus ook niet gezegd dat men niet zou eten. Nou, daar kun je geen spel tussen krijgen natuurlijk. Dus men at en dronk omdat men het zelf nodig vond, om wat voor reden dan ook. En men at en dronk niet, eveneens omdat men het zelf nodig vond. Nou, dat is eigenlijk de gedachte. En dan, wat er dan verder volgt, komt precies overeen met Jesaja 58 overigens. Want dan staat er in vers 8... Verder geschiedde het woord des Heren tot Zacharia zeggende, al zo sprak de Heere der Heerschare zeggende, richt een waarachtig gericht en doet goede tierenheid en barmhartigheid de een aan de ander. En verdruk de weduwe nog de wees, de vreemdeling nog de ellendige en denk niet in uw hart de een des anderen kwaad. Enzovoorts. En dan zegt de Heer wat hij wel verwacht van zijn volk. En het zit niet vast op eten en drinken, of op vasten, want, en dan gaan we weer, nou wordt het in het Nieuwe Testament, want het Koninkrijk Gods is niet spijs en drank. Het heeft niks te maken met eten en drinken, en dus ook niet met het nalaten van eten en drinken. Natuurlijk, er is wel een reden bij, er is wel een verhaal bij hoor, want eten en drinken is natuurlijk een uitbeelding van een gemeenschap die er is in het Koninkrijk en onder het Nieuwe Verbond enzovoorts, en niet eten is een teken van rouw, dood. En eten is een beeld van leven enzovoorts, dus je komt om iets te gedenken. Best zeggen, dat vieren we met de maaltijd, of we vieren het met juist geen maaltijd, we slaan er een over. Dat kan allemaal best, maar het is niet zo dat de Heer dat gevraagd heeft. Dus dan moet je de Heer niet meer lastigvallen. Dat is wat in Zacharia 7 naar voren gebracht wordt. Maar het is dezelfde gedachte als hier in Jesaja 58, ver voordat judaïsme ontstaan was. En dan staat er dus in vers 3 van Jesaja 58. Schiet en dagen wanneer gij lieden vast, zo vindt gij uw eigen lust. En gij eist strengelijk al uw eigen arbeid. Want het leven onder de wet is dat men inderdaad arbeid eist, hè? En dan staat er in vers 4. Ziet tot twist en gekijf vast gij lieden. En om goddelooslijk met de vuist te slaan. Vast niet gelijk heden om uw stem te doen horen in de hoogte. Heel treffend opgemerkt, die laatste uitdrukking. De eerste is namelijk dat men vast tot twist en gekijf, dat wil zeggen het vasten leidt slechts tot ruzie. Want daarna is de vraag waaruit bestaat het vasten, want helemaal niks eten of drinken, dat kan eigenlijk ook niet. Dus wat mag dan nog wel en wat niet, en daar gaan we dan vervolgens ruzie over maken. Dat is ook wat er gebeurde. En dus werd er met de vuist op tafel geslagen. Want het moet zus, of het moet zo. En dan staat hier ook, hè, en om goddelooslijk met de vuist te slaan. Het leidt alleen maar tot oneenigheid. Dat is met alles onder de wet zo natuurlijk. Brengt alleen verdeeldheid. En dus per definitie scheiding en dus dood. En de Heer zegt dan ook nog, vast niet, zoals je nu doet, gelijkheden, zoals nu. Vast niet, gelijkheden, om uw stem te doen horen in de hoogte. Want hoe vreemd het ook mogen klinken, en hoe spottend het misschien ook klinkt, het is niet zo bedoeld, maar sommigen denken inderdaad dat vasten hetzelfde is als het houden van een hongerstaking. Alleen bij christenen heet het vasten, bovendien als het godsdienstig is, heet het vasten. En als het niet godsdienstig is, maar alleen politiek, dan heet het een hongerstaking. Maar de gedachte die erachter zit, is dikwijls hetzelfde. Als wij onszelf nou maar van alles ontzeggen, dan zal de Heer ons wel iets geven, namelijk waarom we vragen. Kortom, als wij nou maar zielig doen, dat is de gedachte hoor. Als wij nou maar zielig doen, dan zal de Heer ons wel geven, krijgt hij wat medelij en dan helpt hij ons wel, enzovoorts. Dus de Heer zegt, dat vaste wat jullie doen is om je stem te doen horen in de hoogte. De Heer is niet doof, de Heer hoort zo wel. Die is daardoor niet te beïnvloeden. En dus, vast niet zoals nu, om uw stem te doen horen in de hoogte. De heer zegt ook dat hij daar helemaal geen belang bij heeft. Hè? Er staat namelijk, zou het zulk een vaste zijn dat ik verkiezen zou, dat de mens zijn ziel een dag kwellen, dat hij zijn hoofd krommen gelijk een biezen, een riet dus, en zak en as onder zich spreiden, dat deden ze kennelijk ook, dat is een teken van rouw, zak en as. En dan zegt de heer, zoudt gij dat een vasten heten? Zo begint het vers ook, hè. Zou het zulk een vasten zijn? Is dat vasten? Het vasten is dat, dat je je ziel kwelt een dag lang en gebukt gaat en in de rouw gaat enzovoorts. De heer zegt, zoudt gij dat een vasten heten? Namelijk een dag den Heere aangenaam. Je krijgt dus de indruk dat aangezien het later over de Sabbat gaat, dat het vaste was op de Sabbat op een of andere wijze. Hoe men dat dan deed, weet ik ook niet. Maar het gaat wel degelijk om dagen van vasten en daarna ook de dagen van de Sabbat natuurlijk. Maar wat de Heer zegt is duidelijk genoeg. De Heer zegt, zou dat een vaste heten, een dag den Heere aangenaam? En die uitdrukking, een dag den Heere aangenaam, dat doet erg veel denken aan de dag des Heeren. Want de dag van de Heer, dag des Heeren, wordt ook wel genoemd een dag den Heeren, een dag voor de Heer namelijk. En bij die term zouden we toch moeten denken aan de zevende dag en dus aan de Sabbat. Weet je wel, ziet, de dag komt den Heeren, den Heeren, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem. Zacharië 14 vers 1. En daar heet de dag des Heeren, de dag den Heeren, omdat die voor de Heer is. Nou, hier is het ook een dag den Heere aangenaam. Ik denk daarbij dus in de eerste plaats aan de Sabbat. En dat verklaart ook waarom later de Sabbat genoemd wordt in hetzelfde schriftverdeelte. Maar het lijkt mij dat het vasten zoals het hier beschreven wordt tegenwoordig niet meer niet zo gedaan wordt op de Sabbat. Maar dat doet er nog verder weinig toe. Maar de Heer zegt, is dat een dag den Heere aangenaam? Het antwoord moeten ze zelf maar geven. Maar het antwoord is natuurlijk nee. Het is niet den Heere aangenaam. Het is hen zelf aangenaam. Zoals met alle godsdienst, alle religie in het algemeen. Het blijkt aangenaam te zijn voor de religieuze. Maar niet voor God zelf. Want de Heer zegt dan, stelt er nog een vraag tegenover. In vers 5 zegt hij, is het dit dan? Is dit dan een vaste? Is het dan niet wat anders? En dat andere, dat komt dan in vers 6, hè? Waar staat, is niet dit het vaste dat ik verkies, namelijk dat gij losmaakt de knopen der goddeloosheid. Wat het betekent moet je kunnen begrijpen, zo is mooi taalgebruik. Knopen der goddeloosheid wil zeggen dat men aan goddeloosheid vastzit, gebonden is. En dat men dus een verbond heeft, niet met God, maar met goddeloosheid. Men leeft zonder God. Want, ik weet wel dat het hard klinkt, maar dit soort inzettingen, dit soort religieuze inzettingen, die niet goden aangenaam zijn, zijn dus mensen aangenaam, waarmee dus niet God, maar de mens gediend wordt, en daarmee is men dus zonder God en dus goddeloos. Een religie of godsdienst waarbij niet God gediend wordt, is in feite juist en vooral de uitdrukking van goddeloosheid. Is juist de ontkenning van de godheid. Dus zelfs provocerend. Omdat men zichzelf dient in plaats van God. Dan kan je beter niemand dienen. Je kan ook. Mens hoeft niet religieus te zijn hoor. Ik vraag me nog altijd af wat nou erger is. Volkomen atheïst zijn of een valse godsdienst bedrijven. Ik denk het ook, hè. Ik denk het ook, ja. Je kunt atheïst zijn, dan reken je niet met God. Dan sta je er volledig buiten. Maar als je religieus bent, reken je wel met een God, maar je vult het begrip God verkeerd in. Je zet er een ander voor in de plaats. Het lijkt mij voor de hand liggen dat het beter is om God helemaal niet te kennen, dan dat je de positie van, dat je God zijn positie ontneemt en geeft aan een ander. daarom, ja, daar kan ik me ook meer zorgen over maken eigenlijk. Over valse godsdienst dan over mensen die helemaal geen God kennen. Dat helemaal niet een God helemaal niet kennen, vind ik gewoonlijk alleen maar dom. Nou ja, ik weet niet of ik dat zeggen mag, maar dat denk ik dan, hè. Het is niet hoogmoed hoor, zo moet je dat niet zien. Maar ik blijf dat dom vinden, dat men helemaal geen God kent of erkent. Niet in het bestaan van een God gelooft of wat ook. Maar het dienen van een valse God, dat is hoogmoed. Dat is dat men zichzelf een God maakt, of zichzelf tot God maakt, want dat kan ook nog, en daarmee God zijn positie ontneemt. Dat is ook wat in Romeinen 1 beschreven staat, van de mens die de waarheid en ongerechtigheid ten onder houdt, die komt onder het oordeel, want heeft de waarheid veranderd in de leugen en het schepsel gediend boven de schepper. Niet, hij is atheïst. Nee, hij heeft zich een andere God gemaakt. En dat is veel erger. En dat is ook wat Israël overkomt. Over Israël worden veel grotere vloeken uitgesproken dan over welke heidenen dan ook. Om de eenvoudige reden dat God zich geopenbaard heeft aan Israël. God kent Israël, maar God zet Israël zet haar eigen God aan de kant. En zet er een andere God voor in de plaats. En dat is dus veel erger. Nou. Dus men is gebonden in plaats van aan Jehovah, want dat is het oude verbond, in plaats daarvan is men vastgeknoopt aan goddeloosheid. Goddeloosheid is eigenlijk dus niks, dan is er geen God. Maar dat is nu juist het aardige van zo'n uitdrukking. Het kan eigenlijk niet en toch staat het er. Men is vastgebonden aan iets wat geen God is, aan goddeloosheid. Waarbij knopen niet alleen de betekenis heeft dat men ergens aan vastzit, maar het heeft vooral ook de betekenis dat men verward is. Knopen zijn immers een soort van verwarring. Knopen is een soort doolhof ook, waarin men de draad letterlijk kwijtraakt. Hè? Dat is een knoop. Je weet, de knopen, die zijn, de knoop is ingewikkeld en je kunt iets niet uit de knoop krijgen en dus hak je de knoop door. Dat deed Lex, hè? Lex de Groot. Lex de, hè? Ja, er was ook een politicus. Lex de Groot. De Gordiaanse knoop haakte hij door. Alexander de Grote, ja. Hij hakte de knoop letterlijk door. Dat was ook opgelost. Nou, dat gij losmaakt de knopen der goddeloosheid. Vol van verwarring is men vastgebonden aan goddeloosheid. Aan iets waar God zelf geen rol in speelt. En via de knoop, die immers een verwarring is, kom je terecht bij Babel. Want Babel wordt ook vertaald met verwarring. En van Babel staat weer, het is de moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde. Dat is dus goddeloosheid. Sterker nog, het is afgoderij. En dan verwijzen deze termen naar. Dus is dit niet het vaste dat ik verkies dat gij losmaakt de knopen der goddeloosheid? Let op het losmaken. Vaste is namelijk iets losmaken. Iets niet doen. Maar men zou die goddeloosheid moeten laten. Daar zou men zich van moeten onthouden. En nog een keer. En dat gij ontdoet de banden des juks. En dat gij vrij loslaat de verpletterden en alle juk verscheurt. Want Israël ligt gekneld in banden van de dood, zou je bijna zeggen. Maar in banden van afgoderij. En daaruit zou men verlost moeten worden. En niet alleen afgoderij, maar ook speciaal wordt natuurlijk toch weer genoemd het judaïsme. Dat wil zeggen het leven onder de Joodse wetten. Dat is net zo goed een juk waaronder men gebonden is en waardoor men niet vrij is om met vrijmoedigheid, leuk hè, de term krijgt ineens betekenis, om met vrijmoedigheid te naderen tot God. Dat is immers de Nieuwtestamentische uitdrukking, met name uit Hebreeën. Vrijmoedigheid, maar ook uit Romeinen en Efeze vooral. Vrijmoedigheid, Men zou namelijk met vrijmoedigheid tot God moeten naderen. Men zou zijn vrijmoedigheid niet weg moeten werpen. Oftewel, we hebben tot God, eigenlijk tot Christus, de hoge priester, de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door geloof van hem. En dat soort dingen meer. Elke keer als met over vrijmoedigheid gesproken wordt, gaat het over het naderen tot God. Maar vrijmoedigheid wil zeggen dat men vrij is, dat het gemoed vrij is. En het gemoed is het denken, zodat vrijmoedigheid, het Nederlandse woord, betekent dat men vrij is in zijn overleggingen, in zijn denken. Niet meer onder het juk is van een wet. En als men immers vrijgemaakt is van de wet en dus vrijmoedig is, dan zou men zich moeten begeven tot de hoge priester van het nieuwe verbond. En met vrijmoedig moeten naderen tot niet de troon der wet, maar tot de troon der genade. En om dan toch maar weer even terug te gaan naar Romeinen 10, waar we zojuist waren. Ze hadden een ijver tot God, maar niet met verstand. Ze zochten hun eigen gerechtigheid op te richten. Ze waren de gerechtigheid Gods niet onderworpen. En als volgende vers, dus vers 4 van Romeinen 10. Want het einde der wet is Christus, die verbreekt dus de banden, tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft. En geloof wil zeggen dat men met vrij gemoed tot God nadert. Nou, dat is wat dit vers 6 van Jesaja 58 ook leert. Dat gij ontdoet de banden des juks en dat gij vrij, of loslaat, hè, vrij loslaat is twee keer hetzelfde natuurlijk, dat gij vrij loslaat de verpletterden, en de verpletterden zijn de platgeslagenen, maar eigenlijk is de gedachte gewoon, de verpletterden zijn degene die een zwaar juk dragen, waaronder zij verpletterd zijn misschien niet, maar in ieder geval waaronder zij op de lange duur verpletterd worden, neergedrukt worden. Welk juk? Ik heb het aan Petrus gevraagd. Die zei, dat is de wet. Dat is het juk wat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. Handelingen 15. Wat verzoekt gij God om een juk te leggen op de heidenen? De gelovigen uit de heidenen was de gedachte. Een juk wat nog wij, nog onze vaders hebben kunnen dragen. Daar gaat het zeker ook om. Dus het juk van, van afgoderij natuurlijk, of het juk van goddeloosheid. Maar het is zeker ook het juk van de wet zoals beschreven in vers 2. Daar kun je niet van elkaar losmaken, die versen. Ze zoeken mij dagelijks, ze hebben een lust aan de kennis mijner wegen. Het verlaat het recht zijn Gods niet. Zij vragen naar de rechten der gerechtigheid. Ze hebben lust tot God te naderen. Maar ze zijn eronder gevangen. En ze zijn onder een juk. En daar zou men zich van moeten ontdoen. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Maar neemt het juk af. Waarna dus al deze godsdienstige of religieuze dingen aan de kant gezet worden, dat is de bedoeling uiteraard. En dan blijft slechts over, vers 7, is het niet dat gij de hongerige uw brood mededeelt en de armen verdreven in huis brengt, als gij naakte ziet dat gij hem dekt en dat gij u voor uw vlees niet verbergt, want dan zal uw licht voortbreken als de dageraad. En als vers 6 over het juk enzovoort nog spreekt over het oude verbond, en het doet het ongetwijfeld, dan moet het duidelijk zijn dat vers 7 en wat er verder volgt spreekt over het nieuwe verbond. Niet zomaar, niet, dat is niet een horizontaal evangelie, namelijk aan de armen brood geven, of de hongerige brood geven, en de armen en verdrevenen in huis opnemen, herbergen. Natuurlijk is dat een beschrijving van het nieuwe verbond. Het is geen horizontaal evangelie, maar in tegendeel, het is de uitwerking van een leven uit geloof en uit genade. Dat zijn ook uitdrukkingen die we in het Nieuwe Testament ook steeds tegenkomen, die aanbevolen worden. Het zijn deugden die aanbevolen worden voor de gelovigen. En dan zal uw licht voortbreken, zegt vers 8, als de dageraad. En dat licht en dageraad begrippen zijn ter beschrijving van het nieuwe verbond. Dat ligt wel erg voor de hand. Maar daarover hebben wij het weer na de pauze. Wij waren in Jesaja 58, vers 7. Vers 6 en 7, waarin gezegd wordt wat werkelijk het vasten is, wat de Heer zou willen. En er wordt in de eerste plaats natuurlijk toch gesproken over dingen die men zou moeten nalaten. Namelijk, men zou zich eerst moeten ontdoen van de banden of van het juk. Dat heet ook een vaste. Men zou moeten vasten van de wet. Dat is het eigenlijk, onder andere. Dat wet in de zin van het judaïsme, natuurlijk. En in plaats daarvan zou men de hongerigen brood moeten mededelen. En de armen, de verdrevenen, moeten herbergen. En de naakten moeten kleden. Dat zijn precies de dingen die ook in Matteüs 25 worden aangehaald. Voor zoveel gij dat een van deze minste mijn broederen gedaan hebt, hebt gij dat mij gedaan. Kortom, dit is natuurlijk op te vatten als beschrijvingen van bepaalde leefregels enzovoort. Maar dat is het niet. Het is veel meer de beschrijving van het leven onder de genade van het nieuwe verband. Er staat er trouwens ook bij, vers 8. Dan zal uw licht voortbreken als de dageraad. En wat dat licht is, dat zouden we al lang moeten weten, omdat we dat licht al eens een keer lang geleden besproken hebben uit Jesaja 9, vers 1. Het volk dat in duisternis wandelt, zal groot licht zien. Degene die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal licht schijnen. En dat licht is dan dat kind en die zoon uit vers 5 van Jesaja 9. Maar in dat verband zal men ook moeten lezen, Jesaja 9, vers 1 en dan vers 3. Want het juk van hun last en de stok hun schouders en de staf desgene die hen dreef, hebt gij verbroken. En daar vinden we dus precies dezelfde gedachten bij elkaar. Dat is Jesaja 9, vers 1 over het licht en vers 3 over het juk. Of de stok hun schouders. Maar de stok hun schouders is het juk, hè? Dat begrijpt u toch, hè? De stok die men over de schouders draagt en waaraan de last hangt. En dan staat erbij, vers 5. Want een kind is ons geboren, zoon is ons gegeven, de heerschappij is op zijn schouders en men noemt zijn naam wonderlijk raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. En de grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David. En dan zijn we weer rond. Want dat is juist waar we het de laatste keren over gehad hebben, naar aanleiding van die hoofdstukken in Jesaja. Namelijk, zijn we weer terecht bij de weldadigheden van David, de gewisse weldadigheden van David uit Jesaja 55. En bij het verbond des vredes uit Jesaja 54 onder andere. Want daar gaat het hier over. De grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David. En dat zijn dus de gewisse weldadigheden van David. En dat allemaal in Jesaja 9, vers 1 tot en met 6. En nou zijn we in Jesaja 58 en lezen nog steeds dezelfde dingen. En dat is precies zoals in Johannes dus altijd. Hè? Alle hoofdstukken lang blijft het altijd hetzelfde onderwerp. Dat is hier ook zo. Nou, er staat dan in Jesaja 58... Dan zal uw licht voortbreken als de dageraad. En die dageraad, en dat licht is dan het licht van het nieuwe verbond. Ik ging met opzet eerst terug naar Jesaja 9 vers 1. Maar daarna zou ik verder moeten springen naar Jesaja 60 vers 1. Maak u op, word verlicht, want uw licht komt, namelijk de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken, doch over u zal de Heren opgaan en zijn heerlijkheid, zijn licht dus, zal over u gezien worden en de heidenen zullen tot uw licht gaan. Komend van verre en wat iets meer zijn. Dus dat licht is inderdaad het licht van het nieuwe verbond in tegenstelling tot de duisternis van het oude verbond. Ik heb er zo even vers 9 voor me van Jesaja 59. Staat er zo'n beetje half tussenin, hè? Vers 9 van Jesaja 59, waar staat, staat in vers 8, dat men de vrede niet kent. En vers 9, daarom is het recht verder van ons en de gerechtigheid achterhaalt ons niet. Wij wachten op het licht, maar ziet, er is duisternis op een grote glans. Maar wij wandelen in donkerheden. Wij tasten naar de wand. Dat zal wel in donker. Men zoekt naar de deur van Sodom, maar daar gaat het nou niet over. Hè? Maar men tast in het rond, wandelt in duisternis. Dat is het leven onder de wet. Onder het oude verbond en het algemeen het leven naar de eerste beginselen der wereld. Want daar komt het natuurlijk op neer. Nou goed, dat is wel weer voorlopig genoeg. En wat ik natuurlijk helemaal had moeten zeggen, naar aanleiding van Jesaja 58 vers 8, is natuurlijk dat dat licht dat zou voortbreken, dat is het licht uit het Johannesevangelie. Jawel, het wordt hoog tijd dat we er terecht kwamen. We waren er vandaag nog niet. Het Johannesevangelie. In het begin was het woord. En in het woord was het leven. En het leven was het licht der mensen. En dat licht is dan uiteraard de heerlijkheid van Christus. Trouwens, die uitdrukking stond hier ook in ditzelfde vers. Ik ga iets te snel. Ik ben het laatste zinnetje van vers 7 vergeten. Er staat, als gij naakte ziet dat gij hem dekt, dat lijkt me duidelijk. Want dat is de verwijzing, terugverwijzing naar Genesis 2 of 3 eigenlijk, Genesis 3. Waarbij de naakte Adam, of de naakte mens in het algemeen, bedekt wordt door een kleed wat God hem geeft. Ja, dierenvellen staat er dan. Bontjassen, zo hoort het dus eigenlijk al in het mag tegenwoordig niet meer. Maar er was toen, dierenvellen. Of het van zeehonden was, dat weet ik niet, want er staat er niet bij. Dierenvellen. Maar in ieder geval in het kleed van iemand anders, dat is de gedachte. Geen beeld is van verzoening, van wedergeboorte, van dood en opstanding, of hoe het maar heten mag. En het naakte bedekken wil inderdaad zeggen dat men hem gerechtigheid aanbiedt. Nou goed, als gij een naakte ziet dat gij hem dekt en dat gij u voor uw vlees niet verbergt. Voor uw vlees wil zeggen dat men zich niet meer hoeft te schamen. Dat staat weer netjes. Maar daar komt het op neer, want dat kan alleen als de zonde is weggenomen. De mens bedekte zijn vlees. Nadat hij in zonde gevallen was, toen werd hij zichzelf bewust. En kijk maar naar kinderen, op een gegeven moment worden ze een paar jaar oud en dan worden ze zelf bewust. Dat waren ze daarvoor niet, maar dat worden ze helaas later wel. En dan moeten ze meteen netjes aangekleed worden, want dan beginnen ze zich voor zichzelf te schamen. En terecht, want iemand die zichzelf bewust is, weet dat hij een zondaar is en schaamt zich voor zichzelf. Dat is het eigenlijk, hè? Nou, beschrijving dus van het nieuwe verbond eigenlijk, maar dat had ik al gezegd. En dan echt vers 8, dan zal uw licht voortbreken, let op het breken, het barst uit. Dat zal ook wel, dat is peres, het barst uit, breekt voort. Kon eigenlijk niet, maar het breekt ergens doorheen. Dat is altijd, hè, de zon breekt door, zeggen wij dan. Die uitdrukkingen zijn allemaal blijven bestaan, want men weet dat licht ergens doorheen moet breken. Dat is niet zozeer omdat licht zo breekt, maar dat is wel omdat leven altijd breekt. Breekt ergens doorheen. Er is altijd van alles, ook in de natuur, dat het leven tegenhoudt. En dat moet dan gebroken worden.
Is dat niet dan ook met vruchtbaarheid te maken? Hè? Voortbreken.
Ja, het heeft met vruchtbaarheid te maken, jazeker. Breken en vruchtbaar zijn is hetzelfde immers. Hè? Peres, vruchtbaar zijn. Var, hetzelfde woord allemaal. Var, met een F, van faro. Vrucht, ons Nederlands woord vrucht, zou ik eigenlijk met een F moeten, dan als je het zo bekijkt, hè. Een vrucht. Vrucht, alleen hij wordt wat verslapt door de letter die erachter komt. Dus dan zal uw licht voortbreken, uit de duisternis breken, als de dageraad. De dag breekt ook aan, hè. Dat is een heel sterk woord, aanbreken. Terwijl we allemaal weten, die dag die komt maar heel langzaam op gang. Hè? Die breekt niet, die is er, maar die komt maar langzaam. En toch heet het breken, maar dat is vanwege de typologie. De dag breekt aan, omdat met geweld het licht verschijnt, omdat het een beeld is van de opstanding. En dat gaat met geweld. En er staat er ook, en uw genezing, dat is uiteraard ook nieuw verbond, uw genezing zal snellijk uitspruiten, zodat genezing hier beschouwd wordt als een vrucht. Anders kan het niet uitspruiten immers. Het is tamelijk poëtisch gezegd. Uw genezing zal snel uitspruiten. En uw gerechtigheid zal voor uw aangezicht heen gaan. Allemaal verwijzingen naar het aanbreken van het nieuwe verbond. Verzoening, vergeving, voorbrengen van Gods gerechtigheid. En het mooiste is nog dat er staat, de heerlijkheid des Heren zal uw achtertocht wezen. Dat wil zeggen dat men beschermd zal worden door de heerlijkheid des Heren. Waarna de volgende vraag is, wat is de heerlijkheid des Heren? En daar zijn een boel antwoorden op. Ja, de korte antwoord is natuurlijk waar het van spreekt. Hè? Waar is het een beeld van? Wat drukt het uit? Wat is dat eigenlijk? En dan is het antwoord, de heerlijkheid des Heren is gewoon de opgewekte Christus zittend aan de rechterhand Gods. In de blinkende, heerlijke, heerlijk is lichtend, hè? Blinkende gedaante. Hier zie je ook dat heerlijkheid hetzelfde is als licht. Hoewel je dat pas in het Nieuwe Testament leert, weer bij Johannes. Maar de heerlijkheid des Heren is de verheerlijkte Heer. Dat is Jezus zittend op de troon der genade aan de rechterhand Gods met eer en heerlijkheid gekroond. Dat is het. En de boodschap daarover is de bekende tekst die ik altijd noem, is die van 2 Korinthe 4, waar gesproken wordt over het evangelie der heerlijkheid van Christus. Het heet zelfs nog, dus de uitdrukking is nog uitgebreider. Ik heb gemerkt dat ik hem wel eens verkeerd citeer, dus ik zoek hem maar even op om mezelf te corrigeren. Maar het is in ieder geval 2 Korinthe 4 vers 4, waar het gaat over licht. En er staat dat de God deze eeuw de zinnen verblind heeft der ongelovigen, dus de ogen met name, die zintuigen zijn het, opdat hen niet bestralen, dat is licht. De verlichting, dat is licht, van het evangelie der heerlijkheid, dat is ook licht. Het evangelie der heerlijkheid van Christus, hoezo heerlijkheid wel, die het beeld Gods is. En God is licht. En Christus die beeld Gods is, is dus het afschijnsel, dat is ook licht, het afschijnsel van Gods heerlijkheid, dat is ook licht. En die uitdrukking, het afschijnsel van Gods heerlijkheid, die vinden we in Hebreeën 1, vers 3. Of zo. Ja, Hebreeën 1, vers 3. Dus het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Daarna wordt er gesproken in vers 6 over, want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, in Jesaja zei hij dat bijvoorbeeld, om dan niet elke keer te verwijzen naar Genesis 1 vers 3, hè? Maar in Jesaja bijvoorbeeld, Jesaja 58 vers 8, dan zal uw licht voortbreken, lazen we zojuist. Nou, God die gezegd heeft dat licht in de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft om te geven verlichting, dat is licht, der kennis, dat is ook licht, der heerlijkheid Gods, licht Gods dus. In het aangezicht van Christus. Het aardige is dat dit vers 6 van 2 Korinthe 4 eerst zegt dat dat licht is in onze harten en daarna zegt het dat dat licht is in het aangezicht van Christus. Daar staat het. Eerst, het is in onze harten en daarna staat het, het is in het aangezicht van Christus. Want de gedachte is dat Christus in onze harten woont. Heel gemakkelijk, dat is het. Maar ik ging naar dit schriftgedeelte toe, omdat in het laatste vers van hoofdstuk 3, dus een paar versen eerder, 2 Korinthe 3 vers 18 staat, wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heren weerspiegelende, in een spiegel aanschouwende, maar dat is het woord niet hoor. Wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heren weerspiegelende. En de gedachte is dan dat de heerlijkheid des Heren op ons afstraalt en dat wij er deel aan krijgen, zoals Mozes daaraan deel kreeg toen hij ook in gemeenschap met de Heer was. En er staat er, wij worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heren geest. Nou, wat is, als je dat vers nou goed leest, wat is dan de heerlijkheid des Heren? Hier staat de uitdrukking, hè? Heerlijkheid des Heren. In 2 Korinthe 3 vers 18. De heerlijkheid des Heren weerspiegelende. Wij worden in gedaante veranderd van heerlijkheid. De heerlijkheid van het oude verbond. Tot heerlijkheid, de heerlijkheid van het nieuwe verbond. Als van des Heren geest. Wat is nu de heerlijkheid des Heren? Des Heren geest, dus. Des Heren geest. God is geest, zegt de ene tekst. God is licht, zegt de andere tekst. Maar licht is geest, omdat het ontastelijk is. is weliswaar zichtbaar, maar ook niet altijd. Het licht is niet altijd zichtbaar. Maar de gedachte is dat heerlijkheid des Heren, de uitdrukking is van een verheerlijkte Christus die woont in de hemel aan de rechterhand Gods, maar die kennen wij ook onder de naam de Heilige Geest. Namelijk de Heilige die wij niet zien, maar nogthans liefhebben zou Petrus zeggen, en die we dus kennen als Geest, oftewel ook als de Geest van Christus. De heerlijkheid des Heren is dus de aanduiding van de verheerlijkte Christus aan de rechterhand Gods. En de volgende vraag is dan, maar waar komt de heerlijkheid des Heren dan zo al in de Bijbel voor? Ja, Ezechiël, dat is eigenlijk het meest opvallende, hè? Het meest in het oog springende. Maar in het algemeen, in het algemeen wordt de heerlijkheid des Heren gezien bij de inwijding van de tabernakel. Want dan wordt het huis, de tabernakel, gevuld met de heerlijkheid des Heren. Dat wil zeggen, het is licht ineens van binnen. En bij een andere gelegenheid, want er is wat verwarring over, maar bij een andere gelegenheid wordt de term gebruikt voor de wolkolom, die immers als het duister wordt, verandert in een lichtgevende pilaar, kolom. En dan heet het de vuurkolom, maar dan heet het ook de heerlijkheid des Heren. Zodat de heerlijkheid des Heren de aanduiding is van het licht dat woont in de tabernakel. Volgende verhaal is, dat heb ik net even al naar verwezen eigenlijk, naar het schriftgedeelte van 2 Kronieken 6, de inwijding namelijk van de tempel. Daar staat precies hetzelfde. Er daalde vuur uit de hemel die het brandoffer verteerde. Dat licht, dus de bliksem zo je wil. Maar daarna vulde de heerlijkheid des Heren de tempel. Als je nou Benner Keller heette, zou ik zeggen, het zal wel zo'n ding, zo'n bol, zo'n vuurbol geweest zijn. Zo van de bliksem, weet je wel, bolbliksem heet dat. Weet je veel, maakt me niet uit. Nee, de tempel wordt ook gevuld met de heerlijkheid des Heren. Precies hetzelfde verhaal als bij de inwijding van de tabernakel. Het licht dus in de tempel. Dat licht namelijk is de uitbeelding van de verheerlijkte Christus, die zit op de Ark des Verbonds. Oftewel, die zit op de troon der genade. Die kun je buiten niet zien, het is in de tempel, maar een beetje licht breekt er toch nog door naar buiten. Men kan het tussen de kieren en naden door, zal ik maar zeggen, kan men het zien. Er staat zelfs dat er niemand in kon gaan in de tempel, omdat de heerlijkheid des Heren de tempel vulde. Het was zo licht dat het was onmogelijk voor de mensen om daar naar binnen te gaan. Ja, het is 2 Kronieken 7 vers 1. Ja, staat de heerlijkheid des Heren. Salomo eindigde dat gebed om vergeving voor de zonden des volks. Dat is wat ik er straks aan refereerde, omdat de zonden worden aan het volk bekendgemaakt. Als ze bekendgemaakt zijn, kunnen ze belijden. En Salomo doet dat daar in 2 Kronieken 6. Bij de inwijding van de tempel beleidt hij de zonden van het volk en vraagt vergeving. En als hij nog sprak, of terwijl hij uitgesproken was aan het eind van zijn gebed dus, toen kwam het vuur van de hemel, dat verteerde het brandoffer, en aan de andere kant de heerlijkheid des Heren vulde de tempel. Nou, waar dat uitbeeld is niet zo moeilijk, dus de overgang van de oude naar het nieuwe verbond. Waarbij onder het nieuwe verbond inderdaad sprake is van een tempel die gevuld wordt met de heerlijkheid des Heren. Als er in 2 Korinthe 4 staat dat God in onze harten geschenen heeft om te geven een verlichting van het evangelie, de heerlijkheid van Christus enzovoorts, dan betekent het inderdaad dat die tempel van Salomo een uitbeelding is van de gelovigen nu, in wie immers de Heer woont. Wij worden gevuld met die heerlijkheid. Waarmee maar gezegd wil zijn dat die heerlijkheid des Heren dus inderdaad een type is van de Heilige Geest, oftewel de zich in de tempel, in de hemel zelf verbergende Christus, maar daarmee ook in de gelovigen. Dat is de heerlijkheid des Heren. De heerlijkheid des Heren vult de tabernakel bij de inwijding, de heerlijkheid des Heren vult de tempel bij de inwijding. Dat lijkt me duidelijk dus wat het is. Het is eigenlijk de verheerlijkte gedaante van de Heer zelf. In Jesaja komen we dat tegen, maar ik geloof niet dat de term heerlijkheid des Heren gebruikt wordt. Niet rechtstreeks tenminste, maar we hebben natuurlijk het beroemde visioen van Jesaja 6, wat we uitgebreid besproken hebben, vanwege de serafs en gerubs, en hoe het maar heten mag. Dat was Jesaja 6. Ik kijk even of het woord heerlijkheid daarvoor komt. Maar dat staat er geloof ik niet. Er was wel sprake van vuur en ook van altaar. Want in vers 1 van Jesaja 6 staat dat ik zag de Heer zittend op een hoge en verheven troon, waarna de serafs genoemd worden. En dan, ja, heerlijkheid staat er wel, natuurlijk, zie je wel, natuurlijk. Vers 3. De een riep tot de ander en zeiden, dat wil zeggen, ze riepen tot elkaar, zeggende: heilig, heilig is de Heer der heerscharen, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Staan de woorden niet tegen elkaar aan? Heerlijkheid des Heren, maar de Heere wordt genoemd. En ook zijn heerlijkheid. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Het leuke is dat hier dan de hele aarde beschouwd wordt als één tempel. Want hier wordt de aarde gevuld met de heerlijkheid des Heren. Terwijl in de Oud-Testamentische geschiedenis de tempel dan wel de tabernakel gevuld werd met de heerlijkheid des Heren. Maar u weet langzamerhand dat de aarde de hele schepping omvat. En dat als de aarde gevuld wordt met de heerlijkheid des Heren, wordt de hele schepping daarmee gevuld. En zo klopt het natuurlijk ook, want de Heer zelf is ingegaan in het binnenste heiligdom, in de ware tabernakel, de ware tempel die niet met handen gemaakt is, het ware heiligdom. En dat wil zeggen dat hij zich bevindt in het centrum van het heelal, jawel, in de hemel der hemelen zelf. En daar is zijn heerlijkheid en die heerlijkheid zal van daaruit uitgebreid worden, zodat het de hele aarde zal vullen. Dus toch ook heerlijkheid des Heren. En verder wordt er gesproken over rook, net als bij de rookkolom. De wolkolom, en er wordt gesproken over een altaar waarvan een kool genomen werd in vers 6, enzovoorts. En als deze gebeurtenissen later worden aangehaald in Johannes, in het Johannesevangelie, dan staat er uitdrukkelijk: dit zeide Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. Dat wil zeggen, Jesaja sprak van de heerlijkheid des Heren. Die tekst had ik in gedachten, maar inderdaad staat hier in Jesaja 6 zelf ook. De Heer op een hoge verheven troon en dus de heerlijkheid des Heren. Maar de uitdrukking zelf, heerlijkheid des Heren, zie ik daar niet staan, maar die zien we wel staan vele malen in Ezechiël, hoofdstuk 1 en daarna ook hoofdstuk 10 en 11 geloof ik zo'n beetje. Waar in een uitgebreid visioen die heerlijkheid des Heren verschijnt en ook uitgebreid beschreven wordt. De heerlijkheid des Heren. Maar nogmaals, het is een visioen. Het is een symbolische voorstelling van zaken, waarbij sprake is van het bekende visioen met raderen enzovoorts. Maar het hele ding in zijn geheel, wat het ook zijn mag, wordt genoemd de heerlijkheid des Heren. Want dat staat in vers 28, tweede helft van het vers, het laatste vers van het hoofdstuk dus. Want daar staat: dit was de gedaante van de gelijkenis der heerlijkheid des Heren. Ziet u, midden in het vers staat dat. Dit was de gedaante van de gelijkenis der heerlijkheid des Heren. Oftewel, deze gedaante die ik hier beschreven heb, is een uitdrukking van de heerlijkheid des Heren. Dat is wat het voorstelt. Daarmee zijn niet de details verklaard, maar daarmee is het verschijnsel in zijn geheel verklaard, de heerlijkheid des Heren. Nou, die wordt dan later weer besproken in hoofdstuk 10, dacht ik. Ja, dat is daarboven tweede verschijning de Gerubs. Jawel, daar wordt het trouwens voor het eerst pas zo genoemd, dacht ik, Gerubs. In hoofdstuk 1 heten het dieren. Maar in hoofdstuk 10 vinden we hetzelfde ding weer. En daar heet hij gewoon de heerlijkheid des Heren. Vers 18 zie ik het staan. Vers 4 ook. Ja. Het was de gelijkenis eens troons, dat staat in vers 1. Maar in vers 3 staat, of vers 4 staat: toen hief zich de heerlijkheid des Heren omhoog van boven de gerub op de dorpen van het huis, en het huis werd vervuld met een wolk. Het huis werd vervuld, jawel. met een wolk, maar wolk staat in elk geval voor geest. En het voorhof was vol van de glans der heerlijkheid des Heren, staat er dus nog een keer. En ik zag het net staan in vers, wat zei ik, 15, 18. Toen ging de heerlijkheid, ja, vers 18. Toen ging de heerlijkheid des Heren van boven de dorpel des huizes weg en stond boven de gerubs. Maar het mooiste vind ik nog vers 22, vanaf vers 22 van hoofdstuk 11. Daar staat: toen hieven de gerubs hun vleugelen op en de raderen tegenover hen, en de heerlijkheid des Gods van Israël, daar heb je hem, de heerlijkheid des Gods van Israël, was over hen. Van boven, over hen en van boven is dus twee keer hetzelfde, hè? En de heerlijkheid des Heren, vers 23, rees op van het midden der stad en stond, dus hield halt betekent dat, en stond op de berg die tegen het oosten der stad is. En daar heeft Ezechiël de heerlijkheid des Heren voor het laatst gezien, op de berg ten oosten van de stad. En dat is de Olijfberg. En de heerlijkheid des Heren is dus de opgewekte Christus. En die is inderdaad het laatst daar gezien, op de Olijfberg. En vandaar is hij verdwenen, ter hemel gevaren. En vandaar verdween dus ook hier de heerlijkheid des Heren. Waarna uitdrukkelijk gesproken wordt over de geest. Vers 24. Daarna nam hij de geest op en bracht mij in het gezicht door de geest Gods in Galdea tot de gevankelijk weggevoerde. Dat wil zeggen, naar het buitenland. En zo is het maar net. Want nadat de Heer ten hemel voer en zijn hemelse positie innam, vanaf de Olijfberg, ging de geest Gods naar het buitenland, namelijk naar degenen die in ballingschap zijn, oftewel de zaligheid is naar de heidenen gezonden. Dat is Handelingen. Nou, wat we dus moeten weten is dat die heerlijkheid des Heren de uitdrukking is van de verheerlijkte, opgewekte Christus. Op een of andere wijze. Hij woont in de tabernakel, hij woont in de tempel, hij woont in de hele schepping uiteindelijk, maar hij woont nu in de gelovigen. En over die heerlijkheid des Heren wordt dan gesproken in Jesaja 58, vers 8. Dan zal uw licht voortbreken, zo begint het vers, en het eindigt met: en de heerlijkheid des Heren zal uw achtertocht wezen, maar dat is ook licht, hè? En dat hij de achtertocht zal zijn, wil zeggen dat hij helemaal achteraan gaat en de achterhoede dekt. Maar dat is ook wat beschreven werd over de wolkkolom, die bij gelegenheid ook vuurkolom was en op die wijze ook de heerlijkheid des Heren voorstelde. Dus wat verwarring over wat dat dan precies was, hè? Maar de heerlijkheid des Heren is officieel in de tabernakel op het verzoendeksel. Daar zou de Heer zijn, dus daar huist die heerlijkheid des Heren. Een beeld van Christus op de troon der genade. Maar van de wolkkolom, dan wel vuurkolom, staat precies hetzelfde. Namelijk, die wolkkolom rijst op van tussen de cherubim. Op het verzoendeksel. Ook cherubs dus, cherubim. En ook een wolk, precies zoals ook in Ezechiël. Nou, gedetailleerder zullen we het niet bespreken. Dus er zal licht komen, maar licht is leven. En vandaar dat het vers begint met licht en eindigt met heerlijkheid, maar ertussenin wordt gesproken over genezing en gerechtigheid. Want dat is immers het resultaat van het leven wat God geeft via de verschijning van de Messias. Dan staat er ook in vers 9, dan zult gij roepen en de Heere zal antwoorden. Dat is antwoord nog steeds op de vraag van vers 3. Waarom vasten wij en gij ziet er niet aan en waarom kwellen wij onze ziel en gij weet het niet? Zo van, we doen van alles voor God, maar hij reageert maar niet. En de Heer zegt, nee, maar ik verwacht wat anders van je. En dan zal ik antwoorden. Dan zal namelijk het licht voortbreken. En dan zult gij roepen tot de Heer en de Heer zal antwoorden. Dat is een commentaar ook op de uitspraak, al wie de naam des Heeren zal aanroepen zal zalig worden. En een commentaar dus ook op Romeinen 10. Dan zult gij roepen en de Heer zal antwoorden. Gij zult schreeuwen en hij zal zeggen, zie, hier ben ik. En de vertalers hebben op een of andere reden altijd nodig gevonden om de uitspraak ik ben te verzwakken met allerlei bijvoegsels. Hier ook. Want nou staat er weer, ziet, hier ben ik. Ja, dat hier hoeft er niet bij. De meeste talen worden trouwens toch niet gebruikt. Het is gewoon, ik ben, zoals de Engelsen het zeggen, I am. Met hoofdletter I. I am. Wie zou dat nou zijn? Hè? I am. Met hoofdletter I. Hè? Dat is de Heer zelf natuurlijk. Ik ben. Er staat iets, zie, hier ben ik. Er staat gewoon, ik ben. Kijk, als wij vragen, waar ben je? En dan roepen wij, hier. Maar in een andere taal roep je dan gewoon, ik ben. Dat is maar net wat gebruikelijk is. Maar omdat ik ben, daar gaat het om. Want de Heer zegt, ziet, ik ben. Maar je kunt het ook vertalen met, zie, Jehovah. Hoezo zie? Nou, omdat hij te zien zal zijn, als hij aangeroepen wordt. Dan verschijnt hij namelijk. Hij zegt, hier ben ik. Waar dan? Nou, daar waar hij het laatst gezien was. Nog steeds. Op de Olijfberg. Waar de heerlijkheid des Heren immers verdwenen was, ooit. Nou, in het visioen van Ezechiël. Als de Heer dus weer verschijnt aan Israël. Dan roept hij, ik ben. En wel, op de Olijfberg uiteraard. Want die dagen zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. Die profetieën hangen allemaal aan elkaar. Hè? Dus Israël zal roepen, maar de Heer zal antwoorden en zeggen, zie, ik ben. Die uitspraak, ik ben, die komen we ook nog eens een paar keer tegen in het Johannes-evangelie. En dan staat er niet, ik ben hier, maar ik ben het, vertaalt men dan. Dan zult gij weten dat ik het ben. Maar wat is nou het? Er staat gewoon, dan zult gij weten dat ik ben. En wat dan wel? Nou, ik ben die ik ben, uiteraard. De verwijzing naar Jehovah. Hè? Dus zie, ik ben, dat is de uitspraak van de Messias zelf, die zich dan noemt bij de naam van Jehovah. Zie, ik ben. En wanneer is dat? Wanneer zal die Heer verschijnen en zich vertonen? Dus eigenlijk, ik ga iets sneller, die uitdrukking, zie, ik ben, dat kon de Heer ook gezegd hebben tegen Thomas bijvoorbeeld. En eerder natuurlijk tegen de discipelen in de tijd in de opperzaal. Toen ze niet konden geloven dat hij uit de dood was opgestaan. En de Heer zich vertoonde met name aan Thomas. En hem liet zien, de tekenen en zo. Zie, ik ben. En hetzelfde gebeurde natuurlijk later bij Israël. Dus ook Zacharia, hoofdstuk 12 en 13. 12 en 13. Waar de Heer verschijnt aan Israël en ook zich vertoont. Dus zie maar, ik ben het. En laat de littekens zien in zijn lichaam.
Is dat precies aan het eind van de 70ste week?
Die gebeurtenis ligt aan het eind van de 70ste week. Ja, hoe precies weet ik niet. Maar binnen een jaar zal ik dan maar zeggen. In dat jaar in elk geval. Ja, na de 70ste week. Ik denk dat hij zich niet op de Olijfberg kenbaar maakt, overigens, maar iets later. Dat is trouwens ook moeilijk gelegenheid voor dan, omdat men dan met grote haast Jeruzalem uitvlucht enzovoorts. Hè? Maar het gebeurt daarna. Ja. Afgezien van dat hoogstwaarschijnlijk de Heer zich al eerder bekend maakt aan het gelovig overblijfsel in Petra. Ik denk dat dat al gebeurt in de dagen van de grote verdrukking, dus in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Maar dat zijn voeten pas staan door Olijfberg aan het einde van de 70ste week van Daniël. En de verklaring die ik daarvoor heb is een eenvoudige. Die ontleen ik aan de geschiedenis van Jozef. Het is een typologische dus, hè, dus je weet nooit helemaal zeker. Maar ik ontleen hem aan de typologie van de geschiedenis van Jozef, waarin 7 jaren van overvloed en 7 jaren van hongersnood. En die moet je dus door 2 delen. Dan heb je 3,5 jaar van vrede en geen gevaar. En 3,5 jaar van haastig verderf. Je moet het dus door 2 delen. Maar in het 2e jaar van de 7 jaar van hongersnood maakt Jozef zich aan zijn broeders bekend. Binnenskamers, niet buiten. Binnenskamers. Stuurt eerst iedereen weg en dan maakt hij zich bekend. Dus het 2e jaar van de 7 jaar van hongersnood, gedeeld door 2, is in het 1e jaar van de 3,5 jaar van de grote verdrukking. Waarin hij zich bekend maakt, niet naar buiten aan de wereld, maar wel aan degenen die verzameld zijn met de deur dicht. En dat zou ik dus dan zoeken in Petra. Ja. Het overblijfsel wat in de eerste helft van de 70e week gevlucht is naar de woestijn. Degene dus die toen de gruwel der verwoesting werd opgericht, waarvan gesproken is door Daniël de profeet, die toen met haast gevlucht zijn uit Jeruzalem en uit Judea en gevlucht zijn naar Petra en die inderdaad dan in de woestijn de Heer hebben ontmoet. Dat is Matteüs 24, hè, waar ik nou naar verwijs eigenlijk. Maar goed, dat even terzijde. Maar officieel verschijnt hij pas het einde van de 70e week op de Olijfberg en daar gaat de geschiedenis verder. En ik denk dat het daar in de eerste plaats naar verwijst. Zit, hier ben ik. En wanneer zegt de Heer dat? Was mijn vraag van de straks, want toen kwam ik erop terug. Maar wanneer zegt hij dat? Wel, zo gij uit het midden van u wegdoet het juk, het uitsteken des vingers en het spreken der ongerechtigheid. En zo gij uw ziel opent voor de hongerige en de bedrukte ziel verzadigt, dan zal uw licht in de duisternis opgaan en uw donkerheid zal zijn als de middag. Want in de tijd van de duisternis zou het toch licht wezen. Dat is ook Zacharia trouwens. Daar staat het ook. Op de tijd dat het normaal gesproken duister zou zijn, blijkt het toch licht te zijn, omdat er licht gegeven wordt aan Israël door de verschijning van de Messias. Maar zo gij uit het midden van u weg doet het juk en het uitsteken des vingers en het spreken der ongerechtigheid. Dat wil zeggen dat men dan toch het oude verbond zal moeten loslaten. Dat is ook de strekking van de beroemde, beruchte gelijkenis. Dat is een van de toepassingen van de gelijkenis van de vijf wijzen en vijf dwaze maagden. Hè? Als de bruidegom verschijnt, ongeacht dat zijn eerste of zijn tweede komst is, want dat wordt er niet bij verteld, de gelijkenis ook niet. Maar als de bruidegom verschijnt, dan gaan alle lampjes uit, alle 10, want dan is de olie op, dus de olie het leven van het oude verbond. En dan is er een deel, de ene helft, een deel, het ene deel, de linkse 5, die hebben niet anders meer. En gaan dus niet het koninkrijk binnen, of de bruiloftzaal, of hoe het maar heten mag. En de andere 5, die hadden nog ergens anders wat olie, want de olie van het oude verbond is op. In de lamp, maar ze hebben nog olie bij zich van het leven van het nieuwe verbond. In een kruikje, in hun vaten. En dan wordt de lamp alsnog meegevuld. Dat is, en ze gaan het koninkrijk binnen. Wel, die gedachte heeft natuurlijk een rol gespeeld in het verleden bij de eerste komst van Christus. Maar speelt zeker een rol, want zo wordt het ook verteld in Matteüs 25. Speelt zeker een rol bij de wederkomst van Christus, waar Israël inderdaad geconfronteerd wordt met de lampen die uitgaan. Het oude verbond wordt beëindigd, judaïsme houdt op enzovoort. Heel de Joodse religie en alles wat ermee samenhangt is compleet uitgebrand. Dat is het, bijna letterlijk. Bijna letterlijk. Ook letterlijk. Maar dan is de vraag of er een nieuw leven is, of er andere olie is, of er ander vuur, ander licht is. En dat is er wel, maar alleen in Christus. Men zal dus het oude verbond moeten loslaten en het nieuwe aanvaarden. De lampen gaan uit, het wordt duister. En licht is er alleen als men het licht en het leven heeft van het nieuwe verbond. Daar gaat het hier dus om. Als gij wegdoet het juk, het uitsteken des vingers, dat is het verwijzen van je moet nog dit en je moet nog dat. Die vinger kan recht uitgestoken worden, die vinger kan ook omhoog gestoken worden. Wat denken dan als je maar doet wat de wet voorschrijft enzovoorts. Hè? Maar dan moet je mee ophouden, Staten. Ja, het lijkt wel Nederlands, hè. Als u wegdoet het juk, het uitsteken des vingers en het spreken der ongerechtigheid, want het heet dan wel recht, maar het is onrecht, omdat men niet God daarmee eer geeft, maar alleen maar de mens. Hooguit, in het gunstigste geval. Maar men zou de ziel moeten openen, zich dus moeten openen, vers 10, zo gij uw ziel opent voor de hongerige. Men zou zich moeten openstellen voor de hongerige. En men zou de bedrukte moeten bevredigen, verzadigen, gewoon geven wat hij nodig heeft. Dan zal uw licht in de duisternis opgaan. Men zal niet wet, maar genade moeten bewijzen. En als men genade bewijst, zal men ook zelf genade ontvangen en andersom. Dan komt er licht en dan zal uw donkerheid zijn als de middag. Uw donkerheid zal zijn als de middag. Dat wil zeggen, officieel is het donker, maar het is bij Israël niet donker. Dat dit spreekt over gebeurtenissen aan het einde van de 70e week van Daniël lijkt me zeer voor de hand te liggen. Want de gedachte is dan dat het midden op de zesde dag is. Dat wil zeggen, donkerheid bedekt de volkeren en zo, hè, dat is de uitdrukking daarvoor. Maar Israël ontvangt licht. Trouwens, wat sta ik toch uit het hoofd te citeren, staat één bladzijde verder. Jesaja 60, vers 2. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken, doch over u zal de Heere opgaan. Want normaal gaat de zon op, maar nu staat er over u zal de Heere opgaan, zodat de, Heer, de zon een type is van de Heer. Van het licht der wereld. En dat betekent dat, terwijl donker is in de wereld, zal Israël licht ontvangen. En zo is het natuurlijk. En in Zacharia staat, geloof ik, zal zijn in de tijd van de avond dat het licht zal zijn. Bij Jozua komen we dat trouwens letterlijk tegen. Er zou de zon onder moeten gaan, het zou donker moeten zijn en is het toch licht. Dat is een uitbeelding van onze bedeling overigens. Maar u weet, die dingen lopen door elkaar. Het gaat erom dat terwijl de wereld in duisternis is, ontvangen de gelovigen licht. Dat is letterlijk Israël in de toekomst. In onze dagen is dat natuurlijk de gemeente, maar dat is meer overdrachtelijk het geval. En vooruitgrijpen dan op Jesaja 60 moet ik zeggen, dat Jesaja 60 vers 1 en 2, wat ik nu al een paar keer geciteerd heb, dat wordt aangehaald in Efeze 5. En daar wordt toegepast op de gemeente, zodat we duidelijk moeten zien dat het komen van het licht wel degelijk verband houdt ook met de roeping van de gemeente. Die wandelt ook in duisternis en die ontvangen licht, op zijn minst in het hart. En dus, uw donkerheid zal zijn als de middag. We zeggen, het is niet meer donker. En dat geldt voor ons ook, hè. Het verhaal is, om een ander bijbelgedeelte te nemen. Het verhaal is het verhaal van Johannes 3. Wie gelooft, wordt niet veroordeeld. En die niet gelooft, is al veroordeeld. Volgende vraag. Altijd dezelfde volgende vraag. Hoezo? En het antwoord is, nou, dat oordeel, dat is dan dat de wereld, dat het licht was in de wereld, staat er, hè? Dit is het oordeel, dat het licht was in de wereld, maar de wereld heeft de duisternis liever gehad dan het licht, want de werken waren boos. En het oordeel waarin de wereld verkeert en waar de gelovige niet in komt, dat is het oordeel van de duisternis die over de wereld is. Nu. En de duisternis van de wereld wil zeggen dat de zon verdwenen is, dat het licht verdwenen is. De hele Johannes evangelie legt het verder uit. Dat de Heer zich teruggetrokken heeft uit de wereld en zich teruggetrokken heeft als licht der wereld, maar dan in de hemel. Het licht vult dus het huis. Boven, niet de hele schepping, maar wel die tempel daarboven en in het midden. Dat is de gedachte. Dus de wereld is in duisternis, maar wij zijn in het licht. Weliswaar niet een uiterlijk licht, maar een licht in onze harten. En daarmee zijn we toch weer in 2 Korinthe 4. Goed. Uw donkerheid zal zijn als de middag. Daar komen we dus nog een paar keer op terug. Maar nu vers 11 van Jesaja 58. En de Heere zal u geduriglijk leiden. Dat lijden van de Heer is een verwijzing naar licht. Uiteraard, Israël immers in de woestijn werd geleid door de vuurkolom, het licht namelijk. De licht ging ervoor. En er zijn meerdere toepassingen van. In onze dagen betekent het gewoon, onder andere, dat de verheerlijkte Christus, die licht is, is ingegaan in het heiligdom en hij leidt ons, want wij zouden achter dat licht aan moeten gaan, ook het heiligdom binnen. En in andere termen, we hebben een hoge priester die het heiligdom is binnengegaan. Wij zouden de hoge priester na moeten wandelen het heiligdom binnen. Dus hij leidt ons. De Heere zal u geduriglijk leiden. Ik moet er ook meteen bij vertellen dat dat begrip leiden ook in hetzelfde Johannes-evangelie wordt uitgelegd. En daar staat, laat ik nou letterlijk lezen. Dan krijgen we misschien misverstanden. Die krijgen we toch altijd bij het woord leiden. Bij zowel de lange ei als de korte ei overigens. Maar nu bij de korte ei. Johannes 8. Waar staat in vers 31. Jezus dan zeide tot de Joden die in hem geloofden: indien gij lieden in mijn woord blijft, zo zijt gij naar waarheid, waarlijk, mijn volgelingen, mijn discipelen. Indien gij in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen. En gij zult de waarheid verstaan. Het is één ding de waarheid te aanvaarden, het is een ander ding de waarheid te begrijpen. Hè? Maar hij zegt, als je blijft, dan zul je die waarheid ook verstaan. Het zal nog eens duidelijk gemaakt worden en uitgelegd. En de waarheid zal u vrijmaken. En de gedachte is dan dat men daarbij geleid wordt door de Heer, die hen leidt naar die waarheid waardoor zij vrijgemaakt zouden worden. Vrijgemaakt namelijk van het juk waarover we het net ook al gehad hebben in Jesaja 58. Knopen losmaken, weet je wel. Maar dezezelfde gedachte over dat vrij worden en het in hem blijven, die wordt later uitgelegd in Johannes 14, of is het inmiddels 15? Het is inmiddels zelfs 16, Johannes 16. Dan heb ik het over de belofte van de komst van de Heilige Geest. Maar dat is hetzelfde als de belofte van de komst van het licht. Zoals we al gezien hebben. Maar dan staat er in Johannes 16, vers 12. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu nog niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, weet u wel, die vrij zou maken, die verstaan zou worden, de geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden. Met een korte ei. Waarmee, als het goed is, uitgelegd is wat die leiding inhoudt. Die leiding houdt in dat men naar de waarheid geleid wordt. En meer speciaal is het de leiding vanuit het oude verbond naar het nieuwe verbond. Al de waarheid. U weet wel, de wet is door Mozes gegeven. Ook Johannes 1, hoor. Ik blijf even bij Johannes. Hè. Zoals te doen gebruikelijk. De wet is door Mozes gegeven. Maar daar moet men van verlost worden. Dat is een juk, wat we niet kunnen dragen. En de volgende zin is, en genade en waarheid. Genade, nieuw verbond. En waarheid. Dus het is ook nieuw verbond. Genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Dat betekent dan inderdaad dat wij door Christus, oftewel door zijn geest, oftewel door zijn licht, want hij is licht, geleid worden uit de duisternis van het oude verbond naar het licht van het nieuwe verbond. Die leiding is dat. Je mag er niet meer van maken dan er staat. Niet minder ook.
Dat er zo staat.
Ja, hè. Ja.
Als dan de grond zou staan, dan zou ik die waarheid over mijn leven niet kunnen dragen.
Nee, hè? Zo is het net. Genade en waarheid, ja. Wat mij eraan doet denken, dat wij natuurlijk nog een keer de heerlijkheid des Heren tegenkomen in de schriften. Maar die wordt daar niet zo, nou, nee, die wordt er niet letterlijk zo genoemd. Ik ga het toch opzoeken. Dat is in Lucas 2... Ja, dat staat de uitdrukking ook. De heerlijkheid is Heer, hè? Want er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde, en ziet, een engel des Heren stond bij hen, namelijk, en de heerlijkheid des Heren omscheen hen. En zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide: vrees niet, want er is reden tot blijdschap. Want Isaac is geboren. Zoiets. De zoon van Abraham is geboren. Isaac wil zeggen dat er zou gelachen worden. Blijdschap. En dan staat hier dus ook: ik verkondig u grote blijdschap. Die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is, de zalig maken. Welke is Christus de Heer in de stad Davids? Zodat de zoon van David, dan wel de zoon van Abraham, hier geboren werd. Maar tegelijkertijd dat er gezegd wordt, omscheen hen de heerlijkheid des Heren. In beeld van de opgewekte Christus. De levenbrengende Christus. Maar het aardige is, dat wij weliswaar in Lucas niet lezen over de beroemde ster van Bethlehem. Of toch? Want waarom zou deze heerlijkheid des Heren niet dezelfde zijn als die uit Ezechiël, waarvan sommigen beweren dat het een ruimtevoertuig was? Dat was het niet, het was een visioen, een symbolische voorstelling van zaken. Maar het lijkt er wel op, het lijkt op een UFO, dus sommigen beschrijven het ook zo letterlijk. Maar die ster van Bethlehem was dat ook. Bekende UFO, ik heb er wel eens over, met kerst heb ik erover gesproken, hier. Het niet geïdentificeerde vliegende object, een verschijnsel aan de hemel, ster van Satar, dat wil zeggen, men weet niet wat het is, iets wat zich verbergt. Nee, maar de ster van Bethlehem is ongetwijfeld dezelfde als de heerlijkheid des Heren, een lichtend verschijnsel waardoor men geleid wordt. Waardoor Israël geleid werd door de woestijn en waardoor het volk geleid werd de tempel in, of na de tempel. En hier wordt men door datzelfde lichtend verschijnsel, leuke lichtend verschijnsel, dus twee keer hetzelfde, hè? Licht en verschijnsel. Door datzelfde lichtend verschijnsel wordt men geleid naar de Messias. En dat is niet Lucas 2, want daar staat de heerlijkheid des Heren omscheen hen. Maar in Matthäus lezen wij, dat is Matthäus, wat is het, 2 of 1? Daar lezen wij over die beroemde ster. Dat is Matthäus 2, ja. Ja, vers 2 wordt hij het eerst genoemd, hè. We hebben zijn ster in het oosten gezien, oftewel we hebben zijn ster zien opkomen, betekent het eigenlijk hoor. We zijn gekomen om hem te aanbidden en daarna staat er... Dat staat in vers 9, en zij de koning gehoord hebbende zijn heengereisd en ziet de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor totdat zij kwam en stond boven waar het kindeke was. Dat kan dus nooit een echte, een gewone ster in de astronomische zin van het woord geweest zijn. De astronomen zouden wijzer moeten zijn en zich niet afvragen wat de ster van Bethlehem was, want het was niet een ster uit hun vakgebied. Dat kan nooit, want die dingen gedragen zich niet zo. Die staan zeker niet boven de plaats waar het kindeke was. Maar het staat hier wel, zodat het inderdaad een verschijnsel was aan de hemel, op dezelfde manier als dat er ooit de heerlijkheid des Heren rustte op de Olijfberg of wat dan ook. Dat kan toch allemaal? Of zoals de heerlijkheid des Heren de tabernakel vult of de tempel vult, zo was de heerlijkheid des Heren het hier die de wijzen leidde naar Bethlehem en dus naar de Messias. En zou niet weten waarom diezelfde ster niet als heerlijkheid des Heren genoemd zou zijn in Lucas 2. De heerlijkheid des Heren omscheen hen. Waarom zou dat niet hetzelfde geweest zijn als de ster in de beschrijving van Matthäus? Of precies hetzelfde. Voor de hand liggend genoeg. Want de heerlijkheid des Heren is een licht. Wat komt in duisternis om degenen die in duisternis zijn te brengen naar zijn wonderbaar licht. Nou, dat is het hele verhaal. Een volk wat in duisternis wandelt, zou één UFO zien. Niet geïdentificeerd. Ze wisten niet wat het was. Nee, maar dat wisten ze van het mannen ook niet. En het was ook hetzelfde, het woord Gods namelijk. De verheerlijkte Christus, daar komt het op neer. De levenbrengende Christus. Nou, daar gaat het over. En als het er staat in Jesaja 58 vers 11, de Heere zal u geduriglijk leiden, dan wil dat zeggen dat de Heer hen leidt uit het oude naar het nieuwe verbond, en dus van de middelaar van het oude verbond naar de middelaar van het nieuwe verbond, naar Christus namelijk. En dus gebeurt dat ook letterlijk bij die wijzen uit het oosten, die door een ster geleid werden naar de Heer Jezus. Dat is de letterlijke vervulling daarvan. Maar de algemeen is dat men door de Geest Gods, door de verborgen Christus, geleid wordt naar en in de waarheid. Opdat men de waarheid zou leren verstaan en zou vrij worden. Die leiding gaat het over. en toegepast op de gemeente wil zeggen dat we geleid worden naar de hemel zelf, naar achter het voorhangsel, naar de troon der genade en het hemels Kanaan en het betere vaderland en hoe het maar heten mag. En toegepast op Israël betekent het daarnaast ook letterlijk: hij zal uw ziel verzadigen in grote droogten en uw beenderen vaardig maken. Gij zult zijn als een gewaterde hof en als een springader der wateren, welke wateren niet ontbreken. Dat is vers 11 dus weer gewoon van Jesaja 58. Want het is duidelijk dat de Heer inderdaad uit de ballingschap zal leiden naar Kanaan. Wij naar een beter Kanaan, maar zij naar Kanaan. En zelfs naar een letterlijke tempel en al die dingen meer. Die leiding is dat. Waarbij men verlost wordt uit het diensthuis en gebracht wordt in de vrijheid. De vrijheid namelijk van het nieuwe verbond. Er staat dan ook prompt bij: hij zal uw ziel verzadigen in grote droogte. Dat brengt dus water. En uw beenderen vaardig maken. Dan ontvangen de beenderen ook water. Want beenderen worden geacht na verloop van tijd dor, droog te zijn. Ezechiël 37. Om beenderen drogen uit. Maar de beenderen worden dus weer waterig, vochtig en dus levend. Uw beenderen vaardig maken. Gij zult zijn als een gewaterde hof. Dat spreekt uiteraard ook over water. Dat wil zeggen dat er bevloeiing, irrigatie plaatsvindt. Voor sommigen is het irritatie als het woord van God erover komt. Het water. Maar als het goed is, is het irrigatie. Dan leer je nog eens een paar moeilijke woorden. Nou, en dan hebben we nog, en als een springader der water, dat is dus ook water. Welke wateren niet ontbreken, dat is nog eens een keer water, zodat er een enige malen over water gesproken wordt. Hij zal uw ziel verzadigen in grote droogte. Hij zal uw beenderen vaardig maken. Gij zult zijn als een gewaterde hof. En als springader der water, welke wateren niet ontbreken. Ik heb voor de zekerheid even geteld. Het zijn vijf keer. Dat dacht ik namelijk al. Maar het is vijf keer dat er over water gesproken wordt. En dat is het water, het leven, het woord Gods. Het aardige is dat datzelfde water wij ook tegenkomen in Johannes. Wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, zal worden als een fontein. Of hij zei: alle gij dorstigen, komt tot de wateren. En dan staat erachter: en dit zeide hij van de geest, welke ontvangen zouden degenen die hem geloven. Want de geest was nog niet overwits, Christus nog niet verheerlijk was. Is dat dan letterlijk zo? En dat is ook een beschrijving van het nieuwe verbond. De verheerlijkte Christus is dezelfde als de geest. Zodat eerst gesproken wordt hier over licht wat zou komen, maar dat is de geest. En daarna over water wat zou komen, en dat is ook de geest. Precies hetzelfde. Want licht en water brengen leven. En licht en water zijn trouwens allebei ook tegelijkertijd een beeld van het woord, wat immers door de geest is voortgebracht. Al die begrippen vallen in elkaar. U ziet, we zitten weer helemaal in Johannes. Dat is onvermijdelijk. En dat het spreekt over leven is duidelijk. Vers 10 spreekt over licht, dat is leven. Vers 11 spreekt over water, dat is leven. En vers 12 spreekt over herbouw. Herstel, en dat is uiteraard ook leven, opstanding namelijk. Er staat: en die uit u voortkomen zullen bouwen de oude verwoeste plaatsen. De fundamenten van geslacht tot geslacht zult gij oprichten. Dat wil zeggen dat de oude fundamenten weer opgericht worden. Dat er weer gebouwd wordt op het oude fundament, op de oude fundamenten. Dat is natuurlijk ook letterlijk waar, maar het is ook overdrachtelijk waar. Want al dingen worden gebouwd op het oude verbond, dat wil zeggen het oude testament, de oude geschriften, de oude profetieën. En gij Israël zult genaamd worden die de bressen toemuurt, de gaten dus in de muren, die de bressen toemuurt, die de paden weder opmaakt om te bewonen. Dat wil zeggen dat hier sprake is van herstel van Israël. En zelfs in de meest letterlijke zin van het woord, dat is de wedergeboorte van Israël. Waarna vervolgens over godsdienstig herstel gesproken wordt in vers 13. Indien gij uw voet van de Sabbat afkeert van te doen uw lust op mijn heilige dag. Zie je wat er staat? Ze moeten juist van de Sabbat af om de Heer te kunnen dienen. Zo staat het er, letterlijk. Indien gij uw voet van de Sabbat afkeert van te doen uw eigen, hè, uw lust, op mijn heilige dag. Want Israël heeft nu de Sabbat alleen om haar lust te doen, tot bevrediging of verzadiging van het vlees. Zoals het immers al stond in vers 3. Want daar verwijst het natuurlijk naar terug, hè? Naar vers 3. Maar de Heer zegt, je moet er vanaf. Ophouden met je eigen lusten op mijn dag. En dan meteen, indien gij de Sabbat noemt een verlustiging opdat de Heere geheiligd worden. De Sabbat is dus ter eer van de Heer en niet tot eer van degene die de Sabbat houdt. Dus indien gij uw voet van de Sabbat afkeert om te doen uw eigen lust op mijn heilige dag, en indien gij de Sabbat noemt de verlustiging opdat de Heere geheiligd worden, die te eer is, en indien gij die eert dat gij uw wegen niet doet en uw eigen lust niet vindt, nog een woord daarvan spreekt, dan zult gij u verlustigen in de Heere. Nou, is dat duidelijk of niet? Heel uitgebreid wordt dus verklaard dat de manier waarop men toen, of althans volgens vers 3, en daaromtrent de Sabbat vierde en hun vaste, dat het niet is naar de wil van de Heer en ook niet tot eer van de Heer, maar alleen tot eer van Israël of tot eer van het Jodendom. Maar zolang dat zo gebeurt, is het niet tot eer van de Heer en zullen ze de beloofde zegeningen ook niet ontvangen. Maar indien ze de Sabbat houden, indien gij de Sabbat houdt, dat gij uw wegen niet doet en uw eigen lust niet vindt, nog een woord spreekt, dat daarvan mag u weglaten, het eind van vers 13, nog een woord spreekt, Israël moet niet spreken, de Heer moet spreken, gaat om zijn woord. Wel, dan zult gij u verlustigen in de Heere. En zegt de Heer, en ik zal u doen rijden op de hoogten der aarde. Dat rijden is uiteraard niet met een Mercedes, maar dat is op een paard. Rijden op een paard. En dat paardrijden is altijd een beeld van verhoging, van majesteit, weet u wel, van heerlijkheid. En dan staat erachter, ik zal u doen rijden op de hoogten der aarde. Dat wil zeggen, ik zal u verhogen. Ik zal u uitermate verhogen boven allen die op de aarde wonen. Want dat is wat er gebeurd wordt. Gebeuren zal letterlijk aan Israël natuurlijk, want Israël zal verhoogd worden boven de volkeren. Dus ik zal u doen rijden op de hoogten der aarde en ik zal u spijzigen met de erven van uw vader Jacob. Dat wil zeggen, dat wat aan Jacob beloofd was, en Jacob leefde niet onder de wet hoor. Nee. Kon niet, die was er nog niet. Die kwam pas 130 jaar later. Zo. Nou, dan zeg ik het niet goed, maar vooruit. Ik kan het zo gauw niet meer uitrekenen. Maar in ieder geval, Jacob leefde niet onder de wet. Want de wet kwam pas bij de uittocht uit Egypte. En Jacob was de man die Egypte inging. Hè? Maar ik zal u spijzigen met de erfenis van uw vader Jacob. Dat wil zeggen, dat wat aan Abraham, Isaac en Jacob beloofd was, dat zal men in de toekomst ontvangen. Dat is uiteraard weer een verwijzing naar het nieuwe verbond. Niet onder de wet, maar op grond van de genade. Want de erfenis is uit de belofte, zegt Romeinen 4. De erfenis is niet uit de wet, maar uit de belofte. Dus ik zal u spijzigen, oftewel leven geven, betekent dat, hè? Niet alleen voedsel, leven. Ik zal u leven geven met de erfenis van uw vader Jacob, want de mond des Heren heeft gesproken. En als u nou het eind van vers 13 en het eind van vers 14 naast elkaar zet, dan hebt u de betekenis. En laat het schuingedrukte alsjeblieft weg. Eind van vers 13 zegt dat Israël niet een woord zou spreken. En het eind van vers 14 zegt, want de mond des Heren heeft gesproken. Israël heeft gesproken over sabbatten en vasten en alle wetten en noem maar op. Maar het is een reden uit Colossense 2, hè? Het is een schijnreden, staat het. Het is een reden van godsdienst. Dat wil zeggen, het is een reden van wijsheid. Het is wel een aardige redenering. Maar de Heer zegt, je hebt niks te redeneren. Dat doe ik wel. Het gaat om mijn woorden. Want de mond des Heren heeft gesproken. Dat wil dus zeggen dat de Heer spreekt in plaats van Israël. Maar ook wil zeggen dat de Heer gesproken heeft, namelijk heeft belofte gedaan aan Abraham, Isaac en Jacob. En het aardige is dat als de Heer spreekt, dan komt met zijn spreken zijn adem en dus zijn geest en zijn kracht en zijn leven mee. En dat betekent als God spreekt, dan komt ook tot stand dat wat hij gesproken heeft. Een tamelijk diepzinnige filosofische gedachte die zegt dat eigenlijk de hele wereld waarin we leven, de hele schepping als zodanig, niet anders is dan een woord Gods. Sommigen gaan nog verder terug en zeggen het is een gedachte, logos. Het is een gedachte, God denkt de wereld en dan is hij er. Dat wordt erg ver teruggeredeneerd, maar het is wel ongeveer zo, stel je maar redelijk technisch voor, God spreekt en door die kracht van het woord ontstaat het ook. De kracht van het woord wordt trouwens door ons toch nogal eens onderschat. Maar de gedachte is wel degelijk dat alle dingen door het woord tot stand gekomen zijn. Hoe dan doet er niet toe, maar is dit trouwens alweer in Johannes en in Colossense eigenaardige. Ja, Johannes 1 en Colossense 3 geloof ik. Nee, 2. Nou, hoe dat ook zij, indien gij uw wegen niet doet en uw eigen lust niet vindt, nog een woord spreekt, dan zult gij verlustigen in de Heere, want ik zal u spijzigen met de erfenis van uw vader Jacob, want de mond des Heere heeft gesproken. En hoofdstuk 59 vers 1 zegt dan meteen, ziet de hand des Heere is niet verkort. En dat hoort natuurlijk bij elkaar. Het is jammer dat er meteen een ander hoofdstuk begint, maar het hangt allemaal aan elkaar. Net als bij Johannes altijd. De mond des Heren heeft het gesproken, volgende hoofdstuk. De hand des Heren is niet verkort, dat zij niet zou kunnen verlossen. En zijn oor is niet zwaar geworden, dat het niet zou kunnen horen. Zodat je de mond en de hand en het oor van de Heer hier achter elkaar vermeld vindt. Want de Heer wordt geacht niet alleen te spreken, maar hij is ook machtig genoeg met de hand om wat hij gesproken heeft te volbrengen. Of anders, hij kan genoeg luisteren, hij heeft oor genoeg om te horen het gebed van degene die hem aanroept. Al wie de naam des Heren aanroept zal behouden worden. Jawel, dat betekent dat de Heer het hoort en dus verhoort. En dat hij trouw is aan wat hij met zijn mond gesproken heeft. En dus zal hij met zijn hand die dingen volbrengen. En over zijn voeten hebben wij het al gehad. Want het waren de voeten van degene die vrede verkondigde. Maar dat is al een paar hoofdstuk eerder dat we dat besproken hebben. Wel, daar zullen we het weer bij laten deze morgen. En de Heer danken.